Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Ja, de Europese Unie is meer dan een gezelligheidsclubje. Het gaat ongelooflijk ver natuurlijk.
Alles heeft een eigen ritme, zou je bijna fris of sizzle willen aanhouden.
Je bent op blote voeten, zie ik. Oh, ja. Dat zal allemaal country-specific zijn. Elke country is een beetje specific. Ja, en vooral de Frankrijk is heel specific.
Specifiek.
Ja,
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Nou, tegenover me een nog meer dan anders opgewekte Martin
Visser.
Ja,
zeker.
Die heeft goed nieuws ontvangen, want zijn dochter is ingeloopt. Nou, dat ging sowieso gebeuren. Je ging in Amsterdam, ging ze naar de middelbare school, maar ging vooral om welke school. En dat is altijd een heel ding onder Amsterdamse ouders.
Jonge jongen. Ja.
Zeg ik als boertje van buiten.
Nou, dat valt wel mee.
Maar het is hartstikke leuk nieuws voor haar. Ze heeft gewoon de nummer 1 plek.
Ja, zeker. Ja, we horen het donderdagmiddag. En je moet in Amsterdam, dat geldt ook een paar andere steden, geloof ik ook, maar Amsterdam is het meest extreem, moet je een top 12 inleveren van middelbare scholen. Dus nou, dan kan je wel raden met hoeveel scholen we kennis hebben gemaakt. Het is nogal intensief, zeg ik eufemistisch. Ja. Ja, met dat goede nieuws, ze komt op de nummer 1. Dus Fonds Vitae, voor mijn hartstikke leuke school, voor de heel creatief, was mijn indruk. En nou goed, er zijn heel veel leuke scholen hoor. Dus als het plek 3 of plek 5 was geworden, was het ook goed. Maar dit was ook echt super leuk. Dus mijn dochter was heel erg blij. Net allemaal druk te appen met de vriendinnen.
Leuk. Ja. Wat vind je ervan eigenlijk dat een land als Nederland zo werk moet gaan in de hoofdstad?
Ja. Nou, ik vind het wel een. Ik weet even niet zo goed hoe dit nou beter en anders kan. Want ik begrijp, als je dit niet doet, ja, dan krijg je dus automatisch een enorme trek op een beperkt aantal scholen. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het heeft ook wel iets eerlijks. Ik bedoel, het voelt niet fijn. Want je wordt echt gewoon als ouder en als kind ook echt gedwongen om op die manier naar die scholen te gaan kijken. Van echt heel erg die plussen en minnen af te wegen. Dit wil ik wel, dit wil ik niet.
Weet je nog in de tijd dat wij allebei in Brussel wonen, niet samen hoor, maar voor concurrerende kranten. Dan had je ook mensen die naar de, of kinderen die naar de middelbare school gingen, dan moesten ze volgens mij een dag voor die school liggen, toch?
Dat was bij de lagere school zelfs. Okay, dan moesten ze kamperen. Nou, dat hebben wij nog net weten te voorkomen. We zijn precies terug verhuisd voor mijn dochter naar school zou gaan. Nou, dat is nog veel erger. Dit is dan nog redelijk geregeld. En klok zag 3:30 op donderdagmiddag, kon je al refreshend op de internetpagina gewoon zien waar je ingelood was. Of mijn dochter dus. Maar inderdaad, in België, daar lagen ze gewoon voor de scholen. Dat was echt helemaal terug. Maar daar speelde ook het punt van die Vlaamse en niet-Vlaamse scholen.
En het gekke ook dat heel veel Waalse kinderen juist naar Vlaamse scholen wilden, omdat dat beter aangeschreven stond.
Ja, het had ook heel erg te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Nou, en mijn indruk was het in Amsterdam. Misschien op een enkele school na de meeste scholen echt wel van behoorlijke kwaliteit zijn. En ook hartstikke leuk. En ze worden allemaal in een soort concurrentiemodus geduwd. Ze moeten zich allemaal profileren waarin ze beter en anders zijn. En deze fase hebben we achter de rug.
Nou,
en,
je hebt er nog één die dit gaat meemaken.
Zeker. Nou, en ik heb zelf ooit, heel lang geleden, ongelooflijk leuke middelbare schooltijd gehad. Dus ik gun het mijn dochter van harte dat dit nu zo op zijn pootje terechtkomt.
Mooi. Ja. We hadden het al even over onze Brusselse tijd. We gaan het vandaag over een van onze favoriete onderwerpen hebben. De EU en hoe het allemaal gaat. We hebben een nieuw sanctiepakket weer
rondje Europa.
Ja. We hebben Stef Bos, onze nieuwe, hoe zeg je dat? De sanctietsaar? Of is dat de verkeerde woordkeuze in dit geval?
In dit geval is het een beetje raar, ja. De sanctiecoördinator. Ja, een totale verrassing.
Oliemannetje hoorde ik ook al langskomen. Ja. Maar goed, die moet gaan letten op die sancties. Maar dat gaan we allemaal bespreken. En vooral ook een beetje met de focus op Europa. En overal een beetje wat scheurtjes in dat bastion beginnen te ontstaan.
Ja. Ik denk dat Poetin zich totaal heeft vergist. Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn. Die hele westerse wereld is verenigd. Landen als Finland en Zweden overwegen nu zelfs lid te gaan worden van de NAVO. Dus waar hij dacht verdeeldheid te zaaien, heeft hij eenheid gecreëerd. En dat is een totale misrekening.
Ja, Mark Rutte met best een positief verhaal over hoe het er nu voor staat in Europa. Maar ik gaf dat, zo zei het net al een beetje, de scheurtjes beginnen wel te ontstaan. Als je zo'n Hongaarse herkozen premier aan het woord hoort. Nou, Frankrijk en Duitsland niet helemaal op één lijn. Begint het een beetje te scheuren in jouw ogen?
Ja, scheuren zou betekenen dat er geen compromissen worden gesloten. Nou, dat lukt dan nog wel. Dit is ook een fragment al ietsje ouder. Toen was er nog heel veel optimisme. Inmiddels zie je dat met elk nieuw sanctiepakket het ook wel moeilijker wordt. En het is op zich ook niet onlogisch, want de belangen zijn gewoon tegen, niet altijd hetzelfde. Ik wou zeggen tegengesteld, dat is iets te stellig. Maar de belangen zijn natuurlijk niet altijd hetzelfde. Ja, je ziet ook nu na de eerste sanctiepakketten, kom je natuurlijk onvermijdelijk bij energie terecht. En na afgelopen weken is dan ook besloten in het nieuwe pakket om kolen mee te nemen. Maar ja, gas en olie worden natuurlijk ook al een tijdje besproken. Ja, en dan hangt het sterk af van jou. Afhankelijkheid van Rusland op dat gebied, hoe je erin zit. En dat geldt voor een Duitsland of een Oost-Europese landen heel anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk. En Frankrijk en Duitsland staan niet tegenover elkaar. Frankrijk heeft natuurlijk met zijn hoge mate van kernenergie heeft natuurlijk een heel ander verhaal dan Duitsland. Dat ik jarenlang samenwerkte met Rusland. De Nord Stream, die nieuwe pijpleiding.
Goed ont Gerhard Schröder, die zich daar heel hard voor heeft gemaakt.
En interessant is ook dat je natuurlijk wel heel voorzichtig de laatste tijd wat meer kritische geluiden over Angela Merkel hoort. Ik bedoel, toch echt wel, was echt een beetje de baas van Europa de afgelopen jaren. Ook wel een baken van stabiliteit misschien. En ja, als Angela iets niet wilde, dan gebeurde het niet. En andersom, als ze wel iets wilde, dan kon ze iets een bepaalde kant op duwen. Maar je ziet ook wel dat ook Zelensky, president van Oekraïne, die natuurlijk ook wel aangeeft, misschien heeft ook Duitsland het niet altijd even goed gedaan. Want we hebben wel heel wat tegen Rusland aangeschurkt en de Duitse economie erg afhankelijk gemaakt van Russische energie.
Ja. Dus dat hebben we vaak gezegd bij Merkel toch ook, van door haar Oost-Duitse geschiedenis en dat ze daardoor juist goed met Poetin door de deur kon. En ik heb ook wel commentaar gelezen van als Merkel dan nu nog had gezeten, was het veel minder uit de hand gelopen omdat ze zo goed met Poetin kon.
Ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Ja. Als dan dat had gekund. Ja, wat als niet Joe Biden, maar Donald Trump er had gezeten in Amerika. Ja, dat is, dat weet ik echt oprecht niet. En het wordt wel gesuggereerd dat Poetin dit pas kon of durfde te doen toen Angela Merkel weg was. Dat zou misschien kunnen. Je kan op die manier tegenaan kijken. Je kan ook zeggen, misschien heeft Angela Merkel is misschien allemaal te mild geweest voor Poetin. Ja.
Ze maar heeft dat wel zich heel even verdedigd, geloof ik. Ze heeft zich wel gemeld van luister, deze kritiek is onterecht, toch?
Ja, zeker. En het was ook, ik vind het ook heel moeilijk, want het is allemaal met hindsight. Hè. Achteraf gezien voelen we ons hier heel ongemakkelijk bij. En je hebt gewoon twee scholen. Je hebt een school van hou zo'n land dicht tegen je aan, dan blijft het onder die invloedssfeer. Of nu de school, maar ook min of meer gedwongen die oorlog. Je kan het niet anders. Als je niet wil mengen militair in die oorlog, dan is het de enige mogelijkheid. Dan nu duw je Rusland van je af. Mm-hmm. En dat zal ook gevolgen gaan hebben. Dat heeft ook gevolgen van waar gaat Rusland zich dan op richten? Ja, dan gaat Poetin zich natuurlijk niet meer richten op Europa, maar op andere delen van de wereld. En dat kan op de lange termijn ongewenste gevolgen hebben.
Ja, het kan ook betekenen, niet alleen dat Poetin zich op andere delen gaat richten, maar dat China ook denkt van hoppakee, daar gaan we. We kunnen nu wat meer zaken daar doen, want er vallen nog wat gaten die de Europese maar achterlaten. Toch?
Ja, nee, dus dat is een van de gevolgen. Wat er nu gebeurt is nu heel erg in een anti-Poetin stemming. Nou, ik denk dat het ook wel goed is om die sancties te doen. En misschien moet je nog veel verder gaan. Maar dat zou niet onlogisch zijn, denk ik. Maar de onvermijdelijke consequentie is natuurlijk wel dat het ook impact heeft op de Rusland-China verhouding. En dat dit ook de vraag stelt van oké, maar als we ons nu toch benadering zien zo ongemakkelijk voelen met zo'n innige handelsrelatie met een land als Rusland, hoe voelen we ons eigenlijk dan ten opzichte van China? Willen we dan ergens in de toekomst ook daar op een gegeven moment tot de conclusie komen van oei, er was misschien benadering zien niet zo heel erg goed geweest om zo innig verstrengeld te zijn met zo'n land? En je ziet bijvoorbeeld dat de Europese Unie op EU-niveau, dus Brussel, Europese Commissie, dat heel sterk heeft. Een beetje à la Amerika proberen ze ook op de zachtere EU-manier zo'n toon aan te slaan van wij zijn ook een machtsblok en we willen ook onafhankelijkheid hebben. Dus dan de EU, de Europese Commissie, denkt dan echt in de blokken Amerika, Europa, China. Zo bijvoorbeeld als een land als Nederland natuurlijk ook heel veel handelsbelangen heeft bij China. Dus niet zo ferm daarin zal zijn. Ja. Maar inderdaad, dit heeft de gevolgen, zeker ook voor de verhouding China-Rusland. Zeker omdat we hebben nu problemen met energie, je hebt problemen met voedsel, maar we hebben ook al problemen met grondstoffen. Nou, heel veel grondstoffen komen uit de regio natuurlijk van Rusland en Oekraïne. Maar ook uit de Afrikaanse regio, waar China zich natuurlijk al grootschalig heeft ingekocht bij heel veel landen. Dus we zijn al voor een belangrijk deel heel erg afhankelijk van China geworden. Dus misschien zijn we daar al bijna een beetje te laat om over na te denken hoe je onafhankelijker kan worden.
Ja, en je noemde even over dat vijfde sanctiepakket is het inmiddels, geloof ik. De kolen, hoe erg is dat dan? Want het is niet, met gas en olie, ik zat het even op te zoeken, is iets van 850 miljoen per dag wat er geëxporteerd wordt door Rusland. Maar dat kolen is echt heel minimaal.
Dat is veel
toch?
Kleiner. Voor Duitsland is het nog wel vrij groot, maar het is veel minimaler. Niet voor niks kon dat zo snel afgesproken worden. Dus het heeft wel impact. Het zal ook impact hebben op de overslag in Rotterdam bijvoorbeeld. Dus die impact is er wel degelijk. Maar dit kon veel sneller besloten worden. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja, vooral en olie is dan, zou je denken, de volgende. En gas, dat wordt dan echt heel erg ingewikkeld. Ja. Ik bedoel, dat geldt ook voor Nederland. We hebben in de krant gehad, interview met de gasunie, dat het dus tot 2025 wel duurt voordat we echt onafhankelijk kunnen zijn. En dan heb je Nederland, is dan nog een relatief kleine Russische gasverbruiker. Ja. Nou, laat staan als je een Oost-Europees land bent of Duitsland, wat veel afhankelijker is. Ik bedoel, je kan het heel stoer roepen, maar je bent er natuurlijk niet helemaal vanaf. Dus als we in het scenario terecht zouden gaan komen dat we een gasboycott onvermijdelijk vinden, of alsnog is dat een soort tegenactie van Poetin, wat hij nog steeds niet heeft gedaan. Wat wel een beetje in de lucht hing, hè, toen hij begon te eisen dat alles in roebels moest worden betaald. Dat was een soort opstap daarnaartoe. En ja, dan zou dat betekenen dat je dat echt als Europese Unie samen moet besluiten, omdat je waarschijnlijk ook elkaars energieproblemen dan moet gaan opvangen. Dus dat behelst echt heel veel. Dus dan is wel echt wel zaak dat de EU-landen elkaar stevig vasthouden. Ik bedoel, het is prima als er tegenstellingen zijn in onderhandelingen, maar er moet wel een fatsoenlijk compromis uitkomen. En je wilde natuurlijk niet dat we à la de eurocrisis, waar wij met onze neus maar overop zaten destijds, dat al die oneenigheid ook allemaal op straat ligt. En dat ook op straat en publiciteit wordt uitgevochten.
Journalisten wel heel fijn altijd, zeker, toch? Want dus, het kakelde allemaal maar door in Brussel. Zeker, en elke dag had je weer een nieuw nieuwtje.
Zeker, dat is ook gewoon de plicht van de politiek om gewoon transparant te zijn. Dus, maar in dit geval is
het... Nou, voor de luisteraars is ook wel belangrijk. Het wordt ook heel erg gebruikt natuurlijk. Ja, want ze weten in zo'n zaal van er lopen allemaal internationale journalisten. Dus daar drop je dit bij Duitsland, daar dit bij Nederland, toch?
Zeker. Nee, dus dat is absoluut waar. En dat werd natuurlijk ook via de media werden die strijden ook uitgevochten. En het zou het ook wel heel slecht eruit zien als je een soort antwoord wil geven op Rusland. En als je daar totaal verdeeld over bent, dan is de impact voor een heel belangrijk deel natuurlijk al weg. Dus voordat je aan gas toe bent, moet je wel verduveld goed weten waar je aan begint.
Ja, maar zo'n Viktor Orbán, moet ik volgens mij zeggen.
Ja, als je Orbán.
Ik spreek het altijd verkeerd uit. De Hongaarse premier. Die zegt al van, nou, ik wil prima in roebel betalen, toch? Dus daar zit ook een scheurtje. Lijkt. Het is sowieso niet echt een vriend van Brussel, man. Maar.
Nou, tot nu toe was het omgekeerde zo. Dat het nog meeviel hoe Hongarije binnenboord bleef. Hoe Hongarije zich in de eerste week ook opstelde ten aanzien van de Oekraïnse vluchtelingen. Mm-hmm. Maar goed, in het rijtje vrienden van Poetin zit hij natuurlijk meer in die hoek dan... Dus ja, dat kan nog wel op een gegeven moment wel lastig worden, Nou, tot nu toe is het allemaal nog wel meegevallen. Zijn ze met elkaar wel uitgekomen in Brussel. Mm-hmm. Maar ja, hoe verder je gaat, hoe lastiger dat wordt.
Ja. Je ziet al de Baltische Staten, geloof ik, hè, die zeggen van het gas hebben we niet benodigd met Rusland. We hebben een soort opslag en daar redden we het voorlopig wel van. Ja.
Kijk, en dat is natuurlijk wel het verschil. Hè. Je hebt natuurlijk de Oost-Europese... Dus dat is, vind ik, best wel van afstand best wel lastig allemaal in te schatten. Hoor. Je moet heel erg goed natuurlijk een beetje de cultuur en historie van die landen weten, hoe ze daarin zitten. Dan zie je daar wel grote verschillen. Ik bedoel, de zorgen bij Baltische Staten is natuurlijk heel groot. Want zij realiseren zich, wij zijn klein en we liggen echt gewoon tegen Rusland aangeplakt. Mm-hmm. Maar ook een land als Finland is heel ver gegaan al jarenlang in totaal voorbereid zijn op rampenscenario's zoals deze. Mm-hmm. Dus die hebben ook grote strategische voorraden van alles nog wat. Nou, dat was in de coronacrisis handig, maar en zij ervaren dit ook echt als een oorlogsdreiging. En dat geldt voor die Baltische Staten ook. En die waren al veel minder afhankelijk van Rusland. Het is ook niet zo dat daar plotseling ineens een pro-Russische politieke leider verkozen wordt. Wat in Hongarije dus wel zo is. Ja. En dat is ook wel interessant. Dus Oost-Europese landen hebben natuurlijk eerst een tijdelijke beweging richting West-Europa gemaakt. Toen ze met z'n allen, 18 jaar geleden ongeveer lid werden van de Europese Unie. Maar dan zie je natuurlijk wel op een gegeven moment ook een aantal landen tijd wel keren. Ook of pro-Russisch of gewoon een conservatieve afslag nemen. Zoals in Polen ook heel erg speelt. Dus het idee dat je allemaal in de vaart en volkeren meegaat, allemaal moderne Europese landen wordt en alle moderne wetgeving, rechtelijke onafhankelijkheid. Ja, dat is natuurlijk in sommige landen in Oost-Europa in het geding. Want misschien is het ook wel heel snel gegaan voor die landen. Dat vind ik overigens met Oekraïne ook nog een punt. Hè? Ik bedoel, iedereen is voor Oekraïne, want je kan moeilijk tegen zijn. Mm-hmm. Dat slaat ook nergens op. Maar in die slipstream wordt ineens ook over de lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie gesproken. Ja, terwijl ik ook denk, als we kijken naar hoe het met Oost-Europa is gegaan, zo'n land is natuurlijk nog totaal niet aan toe. Dus het is misschien een heel mooi gebaar om te zeggen, nou, jullie mogen lid worden, maar weet wel waar je aan begint. Het is een ongelooflijk groot land met meer dan 40 miljoen inwoners. En het is niet zomaar even een politieke samenwerking die je dan met elkaar begint. Je bent gewoon op allerlei manieren met elkaar financieel en economisch ook met elkaar verbonden.
Ja, en je kan ook stellen dat heel veel van die late toetreders tot de Europese Unie ook nog niet helemaal klaar zijn.
Nee,
toch? Als
nog
je corruptiecijfers
niet.
Ziet of noem maar op.
En dat zie je bij Oekraïne ook. Waardoor als je kijkt op de corruptieranglijst die worden gemaakt. Nou, daar staat Rusland echt heel erg laag. Dus met veel corruptie. Maar Oekraïne staat er maar een paar plekken boven. Dus dat is ook een relatief jonge staat. En ik begrijp wel dat er nu geopolitieke redenen zijn om Oekraïne echt naar ons toe te trekken. Dus misschien dat die redenen op een gegeven moment overwicht hebben. Maar het lastige is ook wel, ja, de Europese Unie, wat ik zei, is meer dan een gezelligheidsclubje. En het is iets waarbij we echt heel ver gaan met elkaar subsidies geven. Waar een wetgeving moet worden geharmoniseerd. Waarin we laten verwachten dat alle landen min of meer hetzelfde omgaan met homorechten. Met de onafhankelijkheid van de centrale bank. Onafhankelijkheid van de rechters, van de pers. Mm-hmm. Met corruptiebestrijding. Het gaat ongelooflijk ver natuurlijk. En ja, je kan wel zo'n land zo binnen willen hengelen of dat voor willen spiegelen. Omdat je nu denkt nu zeggen we allemaal, ja, Oekraïne is typisch Europees. Die hoort bij Europa. Maar je hebt wel verschillende stadia van ontwikkeling dat je als land doorgaat.
Je zei het al, hè, ik moet altijd een beetje lachen als je bij een persconferentie in Brussel was. Dat blok, hoe ze zich presenteren van we zitten in het rijtje Amerika, China en Europa. Maar denk je nou in die tijd dat wij daar liepen en hoe er nu tegenaan gekeken wordt wereldwijd. Is er wel iets in veranderd? Is Europa wel meer een blok geworden en ook... Een meer economische sterke macht.
Nou, het begint in ieder geval natuurlijk met dat er iets in Europa zelf is veranderd. Dat zelfbewustzijn is natuurlijk wel toegenomen, maar daar begint het natuurlijk mee. Ja, ik weet niet of de andere twee blokken altijd zo ontzettend onder de indruk zijn. Als ze Ursula von der Leyen horen spreken. Het blijft ook altijd een beetje moeilijk. Hè? We hebben geen Europese regering, maar er zitten daar een paar bureaucraten die verder niet verkozen zijn. Die zitten daar aan het roer. Ja, en dan heb je ondertussen mengen die lidstaten zich erin. Dus het heeft altijd iets heel dubbels. Het heeft ook twee lagen. De lagen van de commissie.
Ze weten meestal een lekkere grijze muis te vinden die de boel moet uitdragen.
Ja,
toch?
Nou ja, dat doen lidstaten natuurlijk uiteindelijk gewoon zelf. Ja. Omdat ze natuurlijk ook gewoon het moet allemaal niet te flamboyant en met te veel flair. Dus dat blijft gewoon ingewikkeld. Maar je ziet ook wel dat gewoon de eensgezindheid is voorlopig relatief groot. Ondanks die tegenstellingen en belangen die er soms kunnen zijn, waar we het net over hadden. Mm-hmm. Dus ja, ik denk niet dat ze meteen sidderen in Amerika en China. Maar je ziet wel dat zelfbewustzijn neemt wel toe. En de plannen vanuit de Europese Commissie om echt te streven naar grotere mate van onafhankelijkheid en autonomie. Die zijn natuurlijk wel degelijk. En die hebben natuurlijk nu wel echt een enorme boost gekregen door deze ontwikkelingen.
Ja. Laten we ook even kijken naar Sigrid Kaag. Want die was op bezoek. Hè? Niet in Brussel volgens mij, maar in Luxemburg. En daar kwam toch wat verrassends uit qua samenwerking met Spanje.
The aim to strengthen our economies. How we can tackle debt sustainability in a realistic way that allows for national growth paths towards debt reduction and also really fosters investments and of course the reforms that are much needed because this is all about Europe.
Ja, vroeger stond Nederland vooral bekend als het strengste jongetje ongeveer in de klasse in Europa. En dit is toch wel een soort verrassende samenwerking, toch? Wat Spanje en Nederland willen. En je mag afbouwen in je eigen tempo. Alles heeft een eigen ritme. Zou je bijna fris of sizzle willen aanhouden. Maar je eigen ritme afbouwen van je schulden.
Je bent op blote voeten, zie ik. Luisteraars onder de 35 haken hier natuurlijk grandioos af. Ja. We hebben onder de 40 nu wel.
Ik ga dat meteen googlen.
Maar zeker. Alleen al, kijk naar het verschil met Wopke Hoekstra. Zij is de opvolger. Ik bedoel, dat is nog maar één periode eerder. En Wopke Hoekstra was de vierde aanvoerder van de Hanseliga. Ik bedoel, weten we dat nog? Kent u deze nog? Ja. En dat was natuurlijk echt andere koek. Dat was natuurlijk met de Scandinaviërs, met Ierland en Baltische Staten. Hij heeft ook wel samenwerking ook met landen als Oostenrijk en zo gezocht. Maar die Hanseliga was natuurlijk proberen om met een aantal kleintjes die wat conservatief of wat stevig in de begrotingsdiscussies stonden, een soort conctie te vormen, een soort front te vormen. Dat was ook wel nodig, omdat door de Brexit, vaak waren de Britten ook wel een partner. Dit gaat ook echt wel heel erg over eurolanden, dus dat speelde wat minder. Maar in ieder geval financiële wetgeving werkte ook veel samen met de Britten. Ja, en Sigrid Kaag die kiest als land om mee samen te werken in Spanje. Dat is ook heel opvallend. Nou, ze zeiden ook in die persbriefing allebei dat ze ook willen uitstralen dat ze verschillen die er normaal gesproken zijn willen overbruggen. Dus dat werd ook expliciet benoemd. Ook door de Spaanse minister, die dat ook zei. U kent ons vanwege de verschillende insteken, hoe we ten opzichte van de staatsschuld en begrotingstekort en het wegwerken daarvan staan. Maar we willen gewoon eensgezind optreden. Dus dat is alleen al de samenstelling van deze samenwerking is opmerkelijk.
Maar heeft het ook niet gewoon mee te maken dat bij ons het ook wat gierend uit de klauw gaat lopen? Dat we heel veel moeten uitgeven om onder andere de koopkracht te repareren en allerlei andere gaten?
Nou, dat denk ik niet. Want wat echt een groot verschil is, als je kijkt naar een land als Spanje, en dat geldt voor Italië bijvoorbeeld ook, die hebben een enorme schok gehad door de coronacrisis. En Spanje, daar was de staatsschuld onder de 100% en daalde een klein beetje. Het ging niet heel hard, maar het was wel echt wat dalend. En die zijn in 2020 gewoon met een sprong naar 120% gegaan van het bruto binnenlands product. Mm-hmm. We drukken het altijd uit als procenten van de economie. En in Nederland het is natuurlijk van pakweg 45 naar 60 gegaan. Dat is ook een grote sprong, maar wel, we zitten wel echt in een andere league, zeg maar. Mm-hmm. Dus zelfs na de coronacrisis zitten we keurig als braafste jongetje van de klas al op het eindpunt, zeg maar. Want het gaat hierbij onder andere over de manier waarop je toewerkt naar zo'n houdbare schuld. Ooit is vastgelegd dat we niet meer dan 3% begrotingstekort mogen hebben en niet meer dan 60% staatsschuld. Die 60% staatsschuld was al een beetje een wassen neus. Want bij toetreding tot de euro moest je gewoon laten zien dat je staatsschuld in die richting tenderen. Mm. Dat was dan al voldoende. En na de eurocrisis is toegevoegd dat er een soort stappenplan moest komen waarin je in 20 jaar naar die 60% zou gaan. Dus je moest 1/20ste per jaar moest er vanaf. Ik moet zeggen, in het gezamenlijk stuk is het echt zoeken naar waar ze dit eigenlijk voorstellen. Maar je kan eruit opmaken, en werd in die persconferentie ook wel voorzichtig gezegd, dat er een soort landenspecifiek pad komt naar die staatsschuld van 60%. Ja, in Nederland zit daar dus al. Dus want dat was ik je vraag. Het is een enorm verhaal. Maar vraag me bedoel. Dus in die zin zitten Nederland en Spanje dus helemaal niet in hetzelfde schuitje.
Maar waarom willen ze, wat is de baat voor Kaag hierbij? Wat schiet het voor haar op?
Ja. Geen idee. Ja, het enige wat ik kan bedenken is dat, wat ze ook zeggen, is dat er meer nadruk moet komen op investeringen. En dan worden groene en digitale investeringen genoemd. En die is Nederland natuurlijk grootschalig aan het nemen. Wel inderdaad vooruitlopend op de discussie over de stabiliteitspact, over de begrotingsregels. Je zou inderdaad wel kunnen zeggen dat in Nederland, en dat is misschien wel zo, misschien hint je daar ook een beetje op, dat in Nederland misschien de staatsschuld dan vooralsnog in de komende jaren allemaal keurig binnen de perken blijft. Op de hele lange termijn is het een ander verhaal overigens. Maar dat je wel ziet dat in Nederland de begrotingstekort oploopt. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk wel te maken met al die investeringen onder andere. Mm-hmm. Waardoor we een spendeerkabinet. Maar ja, om dan meteen te gaan heulen met de begrotingsvijand, om het even klassiek Noord-Zuid te zien. Ja, dat is wel weer
Griekenland erbij,
ja,
Italië.
Dat is wel een andere koek. Mm-hmm. Maar zeker, in Nederland zal er wel belang bij hebben dat er in ieder geval nadruk komt op investeringen. Maar dat die race is wel gelopen. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En daar zijn Nederland en Spanje het overigens niet over eens. Dat werd dan wel gevraagd, ook in die persconferentie. Zuid-Europese landen willen ook graag dan dat die investeringen ook helemaal buiten haken worden geplaatst. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Mm. Dat je echt kan zeggen, we hebben begrotingsregels. Maar je mag heel veel geld uitgeven aan allemaal goede dingen. Als het maar groen en digitaal is. En dan letten we daar niet op. Dat staat allemaal buiten haken. Daar is Nederland nog niet mee akkoord. Ja, wat heeft Nederland hierbij te winnen? Het is een terechte vraag. Ik weet het oprecht gewoon niet. Het is opvallend dat een kabinet met exact dezelfde samenstelling qua partijen nu een radicaal andere koers kiest. Ja, en je ziet ook dat Kaag. Dus het blijft ook, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dat je bij Wopke Hoekstra steeds denkt, oh ja, minister van Financiën, misschien vraag, oh ja, minister van Buitenlandse Zaken. Denk je, het is zo'n miscasting geweest ook van die twee. En je ziet dus dat Kaag zich ook gewoon in wat ze uit, dat is onze redactie in Den Haag ook allemaal op de voeten volgen, ook in wat ze uit op social media heel veel over Europa en zo heeft. Ja, daar ligt toch haar hart. Het is ook eerder het karakter van Wopke Hoekstra om dan met een paar vikingen gewoon in zo'n Hanseliga gewoon even de harde lijn te kiezen. Terwijl Sigrid Kaag het compromis wil smeden tussen Noord en Zuid. Ja, ik zie daar echt een persoonlijke hand
ook in. Maar ze heeft het ook niet alleen bedacht natuurlijk. Ze moet wel akkoord hebben van de andere partijen.
Ja. Ja. Ja, nee, dat is waar. Daar valt nog wel het een en ander uit te zoeken. Tegelijkertijd, als je dan het non-paper ziet, zoals dat dan heet.
Non-paper.
Ik heb ook zo'n rare term gevonden, maar dat heet dan een non-paper. Schuif het dan niet op als je het zo'n waardeloos stuk papier vindt. Maar een non-paper, dus het heeft altijd een soort discussiestuk status. Ja. Ja, dat is ook alweer zo glibberig. Ik zag bijvoorbeeld op Twitter ook wel een reactie van Vito Constancio. Dat is de voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank. Hij is een Portugees. Die in eerste instantie dacht op basis van de mediaberichten van, hey, dat is interessant, samenwerking tussen Nederland en Spanje. En toen begon hij twitteren, ik heb een stuk gelezen. En toen was hij heel teleurgesteld. Hij interpreteerde echt van, Spanje is gewoon in het pak genaaid door Nederland. Mm. Want er wordt eigenlijk helemaal niks toegegeven. Nou ja, dat is maar net een beetje hoe je het leest. Ja. De zinnen zijn zo vagelijk dat je er veel kanten mee op kan. Maar dat Nederland bereid is om compromissen te sluiten en te bewegen, dat zit er natuurlijk wel in. We hadden ook kunnen kiezen van, we trekken weer op met Scandinavië en we gaan onze poot stijf houden. En dat gebeurt dus niet. Ja.
Ik vond dat in de tijd dat wij daar werkten, deed ik ook de NAVO. Jij deed het volgens mij niet voor het FDR, nee. Dat hoef je niet te volgen.
Nee.
En dan ging je dus een behoorlijk stuk verderop. En daar stond iedereen, dan stonden de Amerikanen weer te klagen. Ja, Nederland houdt zich niet aan die 2% die we hebben afgesproken.
Oh, ja.
Omdat je dat moet uitgeven aan je defensie. Denk van ja, aan de ene kant sta je dan met je vingertje omhoog. Aan de andere kant krijg je juist hem van voren.
Ja.
Maar goed.
Dat is politiek, hè?
Nou, van welke afspraak vind je het belangrijkste? En,
Maar goed, dit is op zich een interessante conctie. En verder, het is een lopende discussie. Kijk, wat er in ieder geval naar uitziet is dat die 60%, 3%, die gaan waarschijnlijk niet gewijzigd worden. Want dat vergt veel te veel in de besluitvorming. Maar het is een beetje zoeken naar hoe glibberen we daar nog een beetje flexibiliteit in. En iedereen wil de regels simpeler maken. Nou, voor mij aan het eind van de rit, dat zegt Nederland en Spanje ook. Het moet allemaal veel simpeler, want niemand begrijpt de begrotingsregels meer. Maar als er dan zo'n landenspecifiek, zo wordt het ook genoemd in een stuk, een country-specific consolidation strategy, zo heet het dan. Een landenspecifiek pad om naar een acceptabele staatsschuld te gaan. Ja, dan kan elk land met je zijn eigen ideeën en plannen indienen. Dan moet de Europese Commissie allemaal weer goedkeuren. Ja, nou, ik heb daar weinig fiducie in. Maar de andere kant is, eigenlijk op het moment dat het werd ingevoerd, dat elk land in stapjes van 1/20 zijn staatsschuld moest reduceren naar 60%. Ik kan me herinneren dat ik destijds dan voor de concurrent opschreef, dat kan gewoon al niet. Italië zat volgens mij toen al op een staatsschuld van 120%. Dat zou betekenen dat je 60% staatsschuld moet reduceren in 20 jaar. Nou, dat is gewoon feitelijk onmogelijk. Dan moet je zo'n gruwelijk begrotingsoverschot hebben. Jaar na jaar na jaar na jaar. Mm-hmm. 20 jaar op rij. Ik denk, nou, dat is gewoon een heel ander land. Dat hebben ze daarvoor ook nooit gedaan. Dus dan weet ik veel. Dan moet je daar Finland aan de macht helpen zo in Italië of iets dergelijks. Nee, dat gaat. Dus het zijn afspraken die ook helemaal nergens op slaan. Dus als Nederland daar een beetje toegeeft, ja, dan geef je toe aan staande praktijk. Dus dan is het ook een beetje, dan is de keuze, doe je het voor de bühne. Dat zou Wopke Hoekstra hebben gedaan. Of doe je het realistischer en dan met je Europese idealen, bla bla bla. En dan heb je Sigrid Kaag.
Tja, nou, mooi moment om even, want het is een Europese podcast. We gaan eens eventjes naar de Franse en naar de Hongaarse verkiezingen.
De Fransen kiezen een nieuwe president. En die verkiezingen hebben ook invloed op jou. De Franse president heeft namelijk veel invloed in Europa.
In Hongarije heeft premier Orbán de overwinning van de parlementsverkiezingen opgeëist. Daarmee zou hij voor de vierde keer op rij de verkiezingen winnen.
Ja, als Brusselse correspondent volgde ik dit meer op de voet dan ik het nu doe. Geef ik eerlijk toe. Zit jij al een beetje in die Franse verkiezingen?
Nou, nog niet echt. Nee, door die periode in Brussel ben ik wel meer het belang daarvan gaan inzien, moet ik zeggen. Dus in die zin vond ik dat ook wel heel leerzaam. Dat ook gewoon echt, voor mij gold in ieder geval, er gingen allerlei luikjes open. En ik, het is interessanter dan je denkt. En het is ook belangrijker dan je denkt. Want door daar te zitten, juist vanuit Nederlandse belang, zie je ook hoe relevant het is wie in welk land aan de macht komt. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar als je eenmaal weer weg bent, ja, dan zit je natuurlijk niet dag in dag uit te volgen. Want we hebben natuurlijk ook nog andere heel belangrijke dingen.
Ja, zoals, zeker.
Zoals de inflatie of de CEO-lonen. Of wie er in de share zit en wie de opvolger van Marietta Hamer wordt. Ja, daar kan natuurlijk presidentsverkiezingen bijna niet tegenop natuurlijk.
Die moet even wachten dan. Maar dit is een interessant. Misschien qua, nou, het is zondagen, is de eerste ronde. En dan denken ze nog niet dat er een uitslag komt. Want er zal niet iemand een absolute meerderheid halen. Nee. Maar je krijgt vooral Macron tegen Marine Le Pen. Hè?
Ja.
En dat is wel interessant, ook Europees gezien.
Zeker.
Want stel dat Le Pen het wint, dan gaat er ook wel wat veranderen in Europa. Ze zal niet meer uit de EU willen treden, volgens mij. Maar er gaan wel wat scheuren extra komen, toch?
Nee, zeker. Kijk, en de verwachting is nog steeds dat Macron het wint. Maar goed, helemaal zeker weet je het allemaal natuurlijk niet. Het hangt ook weer van de opkomst af, hoe goed Macron het doet. En Macron komt opnieuw weer met een pensioenhervorming. Ligt toch allemaal heel erg gevoelig in Frankrijk. Lijkt me wel terecht dat hij het doet. Maar
willen de Fransen daar zelfs voor stemmen? Nee, toch?
Ja, ik weet niet. Ja. Bedoel,
ze moeten werken tot de 45ste dit keer.
Of 65ste. Ja. Maar dat vind ik al echt ongelooflijk. Ik bedoel, dat je niet zo. Maar goed, dat zal allemaal country specific zijn. Elke country is een beetje specific. Ja, en vooral de Frankrijk is heel specific.
Specifiek.
Ja, dus in die zin maakt het natuurlijk ontzettend veel uit. En voor de Europese Unie, bedoel, daar zullen de meeste leiders natuurlijk hopen op Macron. Dat lijkt me natuurlijk evident. Zeker omdat de afgelopen jaren gebleken is dat daar goed mee samen te werken valt. Ja, en met Le Pen wordt het wel ingewikkelder. Dat Orbán in Hongarije, dat is dus al heel lastig. Want bij bepaalde belangrijke besluiten kunnen dat soort leiders natuurlijk ook met vetorechten gaan zwaaien. Hangt een beetje van het onderwerp af. Ja, en als echt een van de hele grote landen, een van de founding fathers in handen komt van een eurokritische leider, is dat heel ingewikkeld. En je zegt terecht hoor, wat al bij eerdere verkiezingen heeft zij de eis om uit de euro te stappen zo allemaal ingeslikt. Dat zie je dat zie je er heel veel gebeuren. En Griekenland had het ook al lang gezien. Toen Tsipras van Syriza daar op een gegeven moment, dat is ook al een eeuwigheid geleden.
Dat, nog weet, zeg.
Ja, dat schiet me zo ineens te binnen. Ja. Dat zit ergens opgesloten in een hoekje. Daar aan de macht kwam. Ja, toen liep het ook allemaal heel anders. En het was evengoed allemaal heel spannend. Maar je ziet wel heel erg dat zodra dat soort partijen aanvoelen kan van, misschien worden we wel de winnaar en dan moeten we ook dat echt gaan uitvoeren, dan wordt het heel vaak ingeslikt, omdat alleen al technisch is het heel ingewikkeld.
Al hebben we dat bij die Brexit ook heel lang geroepen van, gaat het wel die kant op? En inmiddels is het gewoon allemaal beklonken.
Ja. Nee, dat is waar. Overigens is uit EU stappen makkelijker dan uit de euro stappen. Mm-hmm. Nou, en we zien al hoe moeilijk het is om uit de EU te stappen. Maar uit de euro stappen is het nog veel ingewikkelder. En volgens mij wordt dat op voorhand dan een totale chaos. Nee, dus in die zin is het wel echt van belang. We hadden het net al over dat de Europese Unie natuurlijk heel duidelijk die twee lagen kent. Hè, van de Europese Commissie, die soms net doet als een soort regering van Europa zijn. Maar dat natuurlijk niet zijn, want je hebt de lidstaten. En uiteindelijk is vooralsnog het grootste onderwerp is de EU toch nog echt een project van lidstaten. Ja, dan is het ongelooflijk belangrijk als het tandem Frankrijk-Duitsland niet marcheert. Ja. Dan heb je echt een probleem.
En vooral ook omdat Frankrijk altijd zo in de historie zo opkwam voor de Europese belangen. Dat is belangrijk. Ja. Houdt voor zichzelf.
Zeker.
Maar ze zagen er wel meer kracht in.
Ze waren heel erg pro-Europa voor een Frans Europa. Waar Frankrijk een grote rol in speelde. Maar tegelijkertijd zou het ook wel heel spannend zijn. Zodra zo'n soort politicus op een gegeven moment echt gewoon ook die macht heeft, moeten ze zich ook verhouden tot de Europese Unie? En moet je daar ook iets mee? Want niemand heeft. Zij zal er ook geen belang mee hebben om alles maar tegen te houden, om het tegenhouden.
Dus, gaat het voor ons economisch ook nog wat? Want het werd net in die intro gezegd, hè? Van het gaat ook veel voor Nederland betekenen. Dit is dan een beetje politiek. Ja, maar is het economisch nog?
Ja, heel direct is dat natuurlijk lastig om te zeggen. Wat het nou heel direct. Dat je dat ogenblikkelijk gaat merken, dat sowieso niet. Maar Frankrijk heeft natuurlijk al in onze ogen wat nationalistische insteek natuurlijk vaker. Ze zijn natuurlijk wat protectionistischer dan wij van huis uit zijn. Ze zijn nog veel meer voor de open markt en open handel. Frankrijk heeft het op voorhand natuurlijk al minder. Dus in die zin zou dat natuurlijk wel degelijk ook nog impact kunnen hebben. Ja, ik denk niet dat het ogenblikkelijk effect heeft. Ik denk dat het grootste effect is de politieke verhouding in Europa. Dat zou wel op zijn minst een heel spannend experiment zijn.
Ja. Hey, en Orbán, die heeft hem al binnen de winst. Ja. Gaat dat nog meer knetteren? Hij had al behoorlijk wat ruzie met onze Frans Timmermans onder andere. Over de rechten daar. Denk je dat hij nog meer te strijden trekt?
Ja, hij staat er natuurlijk heel stevig voor. Dus heeft natuurlijk weer een geweldig mandaat. Dus in die zin.
Want heel veel mensen in Brussel denken dan van, hij zal wel niet herkozen worden.
Dat viel me dus ook inderdaad wel. Dat viel me dus ook op dat je ergens ook in een berichtgeving mij een soort wensdenken voelt. Maar je hebt toch de oppositie was verenigd. Moet je maar zien hoor. Als die wint, dan heeft hij misschien niet meer de positie die hij had. Nou, het ziet er voor hem gezien heel goed uit. En dus ook moet ook toch een soort erkenning zijn dat er gewoon ook bepaalde conservatieve, eurokritische, anti-Europese krachtenveld ook in zo'n land is. Wat gewoon echt heel substantieel is. Ja, daar heb je het wel mee te doen. En dan kan je wel zeggen van, dat willen we niet of iets dergelijks. Maar daar heb je het gewoon mee te maken.
Alleen op die persoon plakken. Maar blijkbaar is wel een geluid precies. Waar naar
exact.
Wordt.
Dat geldt ook voor de hele discussie over homorechten in dit soort landen. Ook in Polen. En we kunnen dat allemaal vanuit onze bril bezien allemaal heel achterlijk vinden. Mm-hmm. Als een groot deel van die bevolking in een land als Polen of Hongarije op die manier erover denkt, hebben we ons daartoe te verhouden. Niet dat we zo meteen gelijk moeten geven of iets dergelijks. Helemaal niet. En ik denk ook dat het heel terecht is dat die landen zijn toegetreden tot de Europese Unie. Hebben daarmee bepaalde Europese waarden onderschreven. Daar moeten ze ook aan houden. En dat het soms zal betekenen dat ze subsidies worden ontnomen of wat dan ook. Dat moet dan allemaal maar. Daar ben ik allemaal wel voor. Maar het is inderdaad wat je zegt. Je kan niet op één zo'n persoon plakken. Ja. Daar zit dus een hele achterban achter. En daar worden we nu weer in bevestigd. Ondanks alle hoop vanuit Brussel dat het anders zal zijn.
Maar dat wordt dus weer jarenlang touwtrekken met die subsidies inderdaad.
Ja. En, maar dan zie je dus ook weer hoe voorzichtig je moet zijn. Ook met de uitbreiding van de Europese Unie. Is het zo groot dat het heel moeilijk bestuurbaar gaat worden. Nou, we zijn een groot land kwijt. De Britten, die natuurlijk niet altijd even lekker meewerkten. Mm. Dus dat scheelt misschien weer een beetje. Maar elk land met zijn eigen eurocommissaris, elk land brengt zijn eigen cultuur mee. Nou, soms zijn het hele grote landen die we hebben toegelaten, die qua economie nog ver achterlopen, die flink in de subsidiepot mogen grabbelen. Ja, het is allemaal leuk en aardig als je om geopolitieke redenen allemaal landen toelaat, zoals misschien Oekraïne. We weten wel waar je begint.
Ja, ik denk ook heel vaak erbij van, je zit al in een crisis en we weten niet wat de komende jaren brengen. Nee. Het gaat niet echt heel goed economisch gezien. Wie kan je allemaal op sleeptouw nemen op een gegeven moment? Ja. Hoeveel draagkracht heb je als een?
Ja, precies. En dan is het ook wel goed om te realiseren dat het is ook een heel erg solidair project. En dat is allemaal prachtig en aardig en goed bedoeld en weet ik wat allemaal. Maar dat moet ook wel in al die andere landen gedragen worden. Ja. bedoel, dat moet op een gegeven moment ook acceptabel blijven voor de meerderheid van de bevolking en van die andere landen. En dat zet je steeds meer onder spanning als je daar veel verder in gaat.
Denk je eigenlijk dat bijvoorbeeld voor die verkiezingen in Frankrijk, als het nog een paar weken duurt met zo'n tweede ronde en zo, dat het nog veel invloed gaat hebben? Ook de inflatie, hoe we economisch ervoor staan, dat er misschien
dat kan natuurlijk wel degelijk. Vooralsnog is overigens in Nederland de inflatie veel harder. Hè? Bedoel, Frankrijk komt hier nog relatief met de schrik vrij doordat ze zoveel kernenergie hebben. Dus de impact in Nederland is veel groter, in ieder geval specifiek van gas. Dus dat zie je dus wel terug in die Europese inflatiecijfers. Allicht kan dat gevolgen hebben, maar ja goed, het positief is wel weer, de meeste landen rollen nu relatief goed die coronacrisis uit. Maar die inflatie komt natuurlijk wel, via de inflatie zie je natuurlijk wel ook gewoon dat die oorlog gewoon concrete effecten heeft. Die effecten zie je overigens wel heel snel in je portemonnee. Dus ja, dat kan ongetwijfeld ook wel een rol spelen.
Helder. Ik word er toch altijd een beetje vrolijk van de bel.
Ja, maar gaat nooit iemand knock-out. Het gevoel dat we in een bokswedstrijd beland zijn.
Ik krijg heel erg maar de beurs. Maar het is de Wall Street, hè? Ja. We zijn alweer aan het richting het einde. Heb je nog iets voor de rondvraag?
Ja, ik heb een beetje bijgebeund. Ja. Bij de Telegraaf.
Oh, ik schrik al.
Een beetje buiten jouw chefschap om. Ja. En ik heb Paul Verhoeven geïnterviewd. Ja, hoe leuk is dat?
Ja, ik was heel jaloers op
hem. Ja.
Geweldig. Hoe was het gesprek met hem?
Ja, ongelooflijk leuk. Het had wel wat voet in de aarde om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Tenminste, hij was heel bereidwillig. Maar het duurde echt. Ik moest geduld hebben. En blijkbaar houdt hij er niet van om heel ver vooruit een afspraak te maken. Dus ik had een toezegging en moest dan op een gegeven moment maar weer aankaarten. Ik had zoiets van, nou, eerst maar zien dat we die... Het was via Zoom en daar zit in Amerika nog. En eerst maar zien dat het gesprek er komt. Nou, en vooral dat leuke vind ik. Ik praat niet over zijn nieuwste film of iets dergelijks. Want daar hebben we onze filmcollega voor. Maar het is een paasverhaal geworden. In aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Ja. En het gaat over zijn...
Hij is Jezus-fan, toch?
Ja, Jezus-fan. Ja, het gaat over zijn grote hobby. Jezus, ja, dat is niet te geloven. Ja. Maar ik vind dat wel heel leuk. Daar is hij al jaren mee bezig. En heeft hij ook wel vaker dingen over gezegd. En hij wil al heel lang een Jezus-film maken. Veel mensen zullen dat weten. Maar ik vermoed ook dat heel veel mensen dat helemaal niet zo goed weten. Dus ik denk dat het voor veel mensen toch een verrassing is om hem zaterdag in de krant te horen vertellen over Jezus. Ja. En wat hij wel en wat hij niet gelooft. En zijn hele zoektocht. En heel interessant.
Dat voor de regisseur van Showgirls.
Geweldig, hè? Ja, geweldig, ja.
Ik zal gewoon tegen mensen zeggen, lees het. Ik zat net al even, want ik kon het al in de krant een beetje meelezen.
Oh ja, een beetje. Het
mooie foto erbij.
Pagina was opgemaakt, ja.
Zalig verhaal. Hartstikke goed gedaan.
En had jij nog iets van de laatste ronde?
Ik maak veel minder spannende dingen mee. Hè. Als chef zit je gewoon heel veel aan het kantoor. Kan ik niet Paul Verhoeven interviewen. Maar ik zat me heel erg op. We hadden vanochtend natuurlijk een heel mooi primeur over de ING en Albert Heijn. Die dan niet naar Qatar gaan. Het gaat zijdelings over voetbal, Martin. Sorry.
Ja, dat mag.
Maar ik zit me daar toch een beetje over op te winnen. En denk van ja, dan ga je niet met al die hooggenode gasten naar Qatar. Maar zet eerder wel druk op die KNVB. Waarom ze in godsnaam meedoen aan zulke toernooien. En dan word ik ook narig van die hele FIFA. Dan denk ik ja... dan zit je allemaal met van die Barbara Barend, hoorde ik vanochtend op de radio. Dacht, nou, daar heb je nou een goed punt. Die FIFA, dat is de voetbalorganisatie. Ik probeer het zo makkelijk mogelijk aan je uit te leggen.
Ik ben niet helemaal achterlijk.
Ja, en die zeggen, nou, fight racism, dat vinden we allemaal belangrijk. En we gaan allemaal knielen en Maar ondertussen ga je dus zo'n WK toch gewoon organiseren in een land waar de homo's
maar jij vindt, zo jij slecht vindt zijn dat je Prins Pierre moet zijn.
Nou, toch? Eigenlijk wel een beetje, ja.
Dus jij gaat niet kijken.
Ja, en dat kwam daarna dus een beetje in de discussie. Ja, dan wel de wedstrijd en niet de nabeschouwing met al het feest. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit.
Inmiddels dat het pas in november is. Ja. Zo weinig wist ik er vanaf, dat moest nog verteld worden. Dus je hebt nog heel veel maanden over na te denken hoe principieel je dan zelf bent.
Ik ga mezelf wel pijn doen als ik die wedstrijd niet aangezet. Maar goed, het gaat nog veel erger.
Weet je wat? Ik ga voor mijn principes, ik ga niet kijken.
Kijk, we hebben er in ieder geval één. En het zal een opoffering voor je zijn, Martin.
Enorm.
Nou, bedankt voor het luisteren. En Martin gaat weer even zijn duimpjes of de promotietour even doen. Martin, kom op.
Nou, vond je het een interessante podcast? Ondanks het geleuter zo tegen het eind. Maar vond je het interessant en de moeite waard? Geef duimpjes en sterretjes en laat een comment achter. Dan zijn we goed vindbaar.
Ja. En mail ook naar podcast@dft.nl. Als u commentaar ook hebt of bijvoorbeeld een bepaald onderwerp wil aandragen. Daar staan we allemaal open voor. Tot volgende week.
Tot volgende week.